Goed zo. Vandaag wil ik spreken. En dat hoorde al eventjes bij de kinderen. Want de kinderkerk die gaat mee met wat wij hier ook doen. En het thema is: maak Jezus je ridder en je rabbi. En dat gaan we met elkaar eens uitdenken. En er hoort een bijbeltekst bij. En die bijbeltekst zegt, en die kennen we allemaal: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Geweldige, prachtige, mooie woorden die Jezus heeft gesproken en die vandaag de dag nog steeds gelden. Amen? Nou, tegenwoordig vlieg ik gelukkig niet meer zoveel, maar vroeger vloog ik aardig wat. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik op weg was naar Amerika en ik zat in het vliegtuig. En er was een film die werd afgespeeld. En ik weet niet meer wat voor film het was, maar ik weet wel dat er een heel spannend moment in die film was. En het ging als volgt. Ik keek op dat schermpje en ik zat lekker in die stoel. En ik had een kopje koffie zo. En het was een hele spannende film. Want op een gegeven moment, nou, er was een boot op de oceaan. En ze hadden op een gegeven moment een haai gevangen. En die haai die werd op het dek gegooid. En dan lag dat beest. En dan werd dat heel langzaam. En dan die muziek werd opgevoerd. Heel spannend. Heel spannend. En ik zat, oké. En een van die gasten die vis, die haai hadden gevangen, die zag je langzaam maar zeker naar die haai toe lopen. Terwijl dat beest op het dek lag. En het was net alsof die dood was. Maar die bek die was helemaal open. En je zag, nou, ken je wel Jaws? Die bek met al die tanden. En dat werd zo uitvergroot en ingezoomd. En ik zat zo. En ik, oké. En die man die liep naar die haai toe. En ik denk, oh. Ja, dat beest dat leeft natuurlijk. Ja, dat wordt spannend, dat wordt spannend. De dreiging nam toe. En ik zat daar met mijn kopje koffie. En ineens, die man die boog zich voorover, wilde kijken en voelen of die haai wel echt dood was. En ineens, al die koffie ging over me heen, want die haai leefde nog. Ik schrok me heel mijn trui, en ik had een hele mooie dure trui aan, die zat helemaal in de koffie. En Leonie was niet bij mij, dus ik ben naar de wc gegaan, zo'n klein dingetje, weet je wel, in zo'n vliegtuig. En ik heb onder de kraan heb ik hem een beetje maar uitgewassen. Met andere woorden, ik zag de dreiging komen, maar toch was ik niet voldoende voorbereid. Op de terugweg van Amerika naar Nederland zat ik weer in mijn stoel, een bakje koffie. En schuin tegenover zat een man diezelfde film te kijken. En dan kwam dat moment, die scène met die haai. Ik had een lol van binnen. Want ik wist wat er kwam. Ik zag de dreiging. En ik was goed voorbereid. Maar die man niet. Die zat daar in die stoel. En ik wist wat er kwam. En ik denk, ik ga niet naar het beeld kijken, ik ga naar die man kijken. En ja hoor, die visser, die ging naar die haai toe en die probeerde te poken. En ineens, dat beest. En die man zat in zijn soep. En ik had een gein, ik had een blijdschap. Want ik zag de dreiging. En ik was voorbereid. In Europa is daar een dreiging. Maar zijn we voorbereid? Alle politieke leiders in Europa zijn zenuwachtig. Wat gaat er gebeuren? Want ze voelen de dreiging. We merken de dreiging. We merken de dreiging in de samenleving. We merken de dreiging om ons heen. Maar zijn wij voorbereid? Op datgene wat zeker komen gaat. Ik heb 2 weken terug gesproken over de 4 dingen die zeker gaan gebeuren. Die kanteling van die wereldorde waar we mee te maken hebben. Er zal een einde komen. Jezus zal terugkomen. Er zullen tekenen zijn en we zullen ook gered zijn. Alleen diegenen die Jezus kennen als een persoonlijke verlosser. Het is belangrijk dat wij ons voorbereiden. Jozef wist wat er komen ging. Hij had een droom gehad. Hij zag de dreiging. En hij had wijsheid ontvangen van God. Er komen 7 jaren van overvloed en daarna 7 jaren van armoe. Van honger. En hij had wijsheid. Hij bereidde zich voor. De dreiging was aanstaande. En hij had zich voorbereid. En heel het land en de toenmalige wereld werd gered door de wijsheid van deze Jozef. En we kennen dat verhaal allemaal met de 5 dwaze maagden en de 5 wijze maagden. Ze wisten allemaal wat er ging komen. Die bruiloft, de bruidegom, hij wist het. Ze wisten het, die 10 dames. Maar 5 waren voorbereid en 5 waren onvoldoende voorbereid. Ze verwachten het allemaal wel, maar ze waren niet voldoende voorbereid. En dus juist in deze tijden, deze donkere, duistere, dreigende tijden, met die enorme druk, heb je eigenlijk iemand nodig die met wijsheid jou de weg wijst. Of wellicht nog beter, dat we iemand zullen hebben in ons leven die de weg is. En gelukkig zegt de Bijbel, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wat is niet geweldig als je iemand dan hebt die je bij de hand neemt. Die je troost en die je bemoedigt. Je hebt iemand nodig die je niet alleen maar over de bol aait. Maar leert hoe je hier op aarde moet leven. Hoe je moet overleven. Hoe je moet overwinnen. Je hebt iemand nodig die eigenlijk het beste uit jou... Die het beste uit je haalt. Zo moet ik het zeggen. Die het beste uit je haalt. Je hebt meer nodig dan alleen maar iemand die je bevrijdt en die je geneest en die je herstelt. Je hebt meer nodig dan dat. Je wilt iemand hebben die jou leert hier op aarde te leven. En zeker op het moment dat al die dreiging aanstaande is, hoe dienen wij ons te gedragen? Hoe dienen wij hiermee te kopen? Hoe dienen wij ons hierop voor te bereiden? En in de sportwereld heb je een principe van een coach. En wat doet de coach? Die haalt het beste uit jou naar voren. Naar boven. En ik heb hier een plaatje van topsportstrategie. En dan staat er toch een jaartal. 2032. Ze zijn nu al bezig met allerlei voorbereidingen te treffen. De strategie die ze hebben in die topsport. En al die mensen. Wie is dat vrouwtje ook alweer? Femke Bol. Enorm mannenatleten. We zien haar altijd op haar best. Maar zij heeft een trainer. Er is iemand in haar leven die haar helpt om het beste uit haar naar boven te halen. Ze wordt mentaal begeleid. Lichamelijk wordt ze begeleid. Daar is iemand die haar helpt om echt die Femke Bol te kunnen zijn die zo hard kan rennen. En dat zie je ook bij andere topatleten, die zie je allemaal dat die mensen hebben in hun leven die inspreken, die hen bemoedigen om te zeggen, jongens kom, je gaat hier aan werken. Die zien ze ook op de slechte momenten. Die zien ze ook als ze het niet meer zien zitten. Als ze de wedstrijd hebben verloren, dan moeten ze mentaal gaan trainen. Ja, maar hoe ga je dan met het verlies om? Allemaal van die dingen die ze dan leren om daarmee om te gaan. We hebben bepaalde mannen, topatleten. De Formule 1 is weer begonnen. Wie is daar blij mee? Formule 1, Max. Niks zeggen. Ik weet nog niet wat er gebeurd is in China. Maar Max heeft ook mensen om zich heen om hem te trainen. Al die mannen. Kobe. Michael Jordan. Al die mensen, die weten allemaal van wow, en wij hebben best ook nog een gelukkig hele goede atleten. Dat zijn die sporthelden. Maar het is wel zo, true greatness, in het Engels kunnen ze dat zo mooi zeggen, soms klinkt het in het Engels beter dan het Nederlands. Vind je ook niet? True greatness is never achieved in isolation. Ware grootsheid wordt nooit bereikt in isolatie. Je hebt anderen nodig. Nou, hoe gaan we dat praktisch maken? Jezus wil niet alleen jouw redder zijn. Hij wil niet alleen maar jouw verlosser zijn. Hij is niet alleen maar gekomen om ervoor te zorgen dat jij in de eeuwigheid in de hemel zou kunnen zijn. Als we hem daartoe beperken, dan beperken wij Jezus. Jezus wil veel meer zijn dan alleen maar jouw redder, jouw bevrijder, jouw verlosser en jouw genezer. Ja? Jezus is geen supermarkt waar je allemaal dingetjes kan gaan kopen. Daarmee doe je Jezus tekort. En juist in deze tijden van transitie, deze tijden van turbulentie, in die kanteling van die wereldorde, wil Jezus veel meer zijn dan alleen maar ervoor te zorgen dat jij naar de hemel gaat. Hij wil dat jij hem volgt in zijn voetspoor. Hij wil jouw rabbi zijn. En ik zal straks wat meer uitleggen wat ik daarmee bedoel, wat ook in die tijd, in die context, rabbi betekende. Want Jezus is niet de persoon die je zomaar in het diepe gooit. Dat hij zegt, joh, je zoekt het maar uit hier op aarde, want ik ben toch gestorven voor jou. En dan ga je toch fijn in de eeuwigheid bij mij zijn. En je zoekt het hier op aarde maar uit. Nee, dit is niet zoals God dat heeft bedoeld en heeft bedacht. Daarvoor is Jezus niet alleen gekomen. Hij wil jou voorgaan. Hij wil het voordoen. Hij wil het voorleven. Hij wil het voortouw nemen in jouw leven. Hij wil jou bij de hand nemen. Alleen jij zal daar voor toestemming moeten geven. Van ja, oké, ik ben bereid om hem niet alleen maar tot mijn redder te maken. Ik wil hem maken tot mijn rabbi. Het is niet zo dat Jezus allerlei verantwoordelijkheden zomaar in jouw schoot dumpt met daarbij de boodschap, je zoekt het maar uit. Hij wil jou graag trainen. Net zoals die atleten getraind worden, een coach hebben, zo wil Jezus jou ook trainen. Door de Heilige Geest. Hij wil jou helpen. Hij wil jou begeleiden. En we kennen allemaal die Bijbeltekst. Johannes 10 vers 10. Een dief komt alleen maar om te stelen, doden en vernietigen. En dan stoppen we vaak. Dat is de duivel. Maar er staat nog iets achter. Wat staat daarachter? Maar ik, zegt Jezus, Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Met andere woorden, Jezus zegt, ik weet wat de vijand wil. En dat lukt hem bij heel veel mensen heel erg goed. Hij zou een geweldig cijfer op zijn rapport krijgen. Maar Jezus zegt, hé, maar ik ben ook ergens voor gekomen. Ik wil juist jouw leven geven. Ik wil overvloed geven in jouw leven. Dat is mijn missie. Dat is mijn wens voor jou. Dit is wat ik wil. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. En dat is niet eens alleen maar in de hemel. Maar dat is ook hier op aarde om jou te helpen. Om mij te helpen. Om ons te helpen. Om te gaan met datgene wat elke keer op ons afkomt. En Jezus wil ons leren. Hoe ga je dus om met stress? Hoe ga je om met ziekte? Hoe ga je om met datgene wat je op je afkomt? Hoe ga je om met dat stuk afwijzing? Hoe ga je om in je huwelijk? Hoe ga je om met je kinderen? Hoe doe je dat nou? En Jezus zegt, ik wil jou daarbij helpen. Ik wil jouw rabbi zijn. Ik wil je daarin voorgaan. Ik wil je daarin leiden. Want op het moment dat jij genezing ontvangt. Hij zei, ik wil niet dat je alleen maar genezing zoekt. Ik wil niet alleen dat je bevrijding zoekt. Nee, maar zoek mij. Zoek de genezer. Zoek de bevrijdeur. En op het moment dat je dat doet, zul je ook inderdaad die bevrijding en die herstel gaan ontvangen. Maar zoek allereerst mij. Hij wil zelf gezocht worden. Want op het moment dat we genezing ontvangen, break the sign, op het moment dat het allemaal gebeurt, heeft dat een doel. Het is niet zozeer dat we dus de genezing zoeken. Oh, nou ben ik genezen, leuk, fijn, dank u wel Heer. En we hobbelen verder. Nee, die genezing en dat herstel heeft tot doel, opdat je kan gaan leven of beter nog uit de verf kan gaan komen, zoals God dat heeft bedoeld. Want hij wil je leven en overvloed jou geven. Maar dan kan hij en moet hij wel jouw rabbi gaan zijn. Want anders gaan we hem beperken in wie hij daadwerkelijk is. Want kennen jullie dat ook? Dat verhaal uit de Bijbel van Marcus 6. Waar, dus Jezus is geboren in Bethlehem. Waar is hij opgegroeid in? Nazareth. Toen hij in zijn bediening ging wandelen, hoe oud was hij ongeveer toen hij in de bediening ging wandelen? Ongeveer 30. Waarom 30? Dat was de leeftijd waarop een rabbi kon gaan zijn. Dus hij begon op een leeftijd waarop hij ook daadwerkelijk die rabbi kon zijn. Dat was 30 jaar. En als rabbi ging hij naar zijn dorp, Nazareth, waar hij was opgegroeid. Hallo Jezus, hoe gaat het met jou? Doe je nog een beetje timmeren? Doe je nog wat met timmeren? Want jij bent toch die zoon van Jozef de timmerman? Met andere woorden, al die mensen daar in die stad herkenden hem als de zoon van de timmerman. Dus wat verwachten ze van hem? Timmeren. Ze zagen hem als een timmerman. En wat zegt de Bijbel in Marcus 6? Kon hij daar veel wonderen doen? Hij kon daar niet veel wonderen doen, omdat zij hem niet erkenden als de zoon van God, als die rabbi, als de Messias. En hij werd belemmerd in het doen van wonderen, omdat ze hem zagen als een timmerman. Maar als je een timmerman verwacht, ja, die fixt je huis. Maar als je Jezus de Christus erkent in jouw leven, dan wordt jouw leven gefixt. En dat is een groot verschil op wat voor manier zie jij de rol, de functie, de persoon van Jezus in jouw leven. Je kan Jezus echt volkomen beperken. Waar hij dan ook zegt, ja lieve schat, ik hou vreselijk veel van je. Maar als je me alleen maar ziet als die timmerman, dan beperk je mij en kan ik niet datgene doen wat ik zou kunnen doen. Want ik ben bij macht om veel meer te doen, veel hoger dan jouw denken. Alleen sta jij dat toe, geloof jij dat? Want dat betekent het dat jij een keuze dient te maken en mij moet gaan zien als jouw rabbi. Snap je wat ik bedoel? Nou, rabbi, wat betekent rabbi? Meester, leermeester, een leraar. Nou ja, dan moet ik gelijk aan school denken. De middelbare school. Heeft hij allemaal meegemaakt, toch? We hebben allemaal leren lezen, schrijven, rekenen. Sinus, cosinus. Ach jongens, ik heb dingen geleerd waar ik niks meer mee doe. U ook? Sinus, cosinus, ik snap er. Frans. Ja, ik heb een lieve, hele lieve Franse schoonzus. Maar Frans op school, mijn Frans was terrible. Terrible. Dan zat je daar in die klas en het enige wat je kon. Ja, we kregen grammatica. En ik van, ja, maar ik wil helemaal geen grammatica. Ik wil het leren spreken. Toch? Als we op vakantie gaan, is het toch leuk om Duvin en Dupin en Dubourset te kunnen zeggen. Oui, oui. Que Dieu te bénisse. Nou, ik kan wel wat zeggen. Je t'aime. Mon amour. Maar voor de rest, ik snap er helemaal geen moer van. echt niet. En dan de leerkrachten. Oh, want dat is dus ook bepalend. Want geschiedenis was soms heel erg leuk, maar het was allemaal bepalend. Wie had je voor de klas? Want je had sommige leraren die konden vertellen. En dan kon je een speld horen vallen. Dus die leraar die kon dan vertellen en vertellen, vertellen. Prachtig mooi. Dan hing je aan hun lippen. En vaak had de hele klas dan ook nog wel redelijk goede cijfers. Maar er waren sommige leerkrachten. En ik van, nee. Als wij het voor zeggen hadden gehad, hadden we ze ontslagen. Vreselijk. En met name Frans, ik weet niet hoe dat was, maar... Oh la la, oh la la. Oh la 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 la. Zo was het, dat is ons schoolsysteem. En sommigen die floreren in dat schoolsysteem en anderen doen dat dus niet. Maar ik vind het wel leuk om Frans... Ik heb theologie gestudeerd op een bijbelschool en daarin waren twee voertalen. Engels en Frans. En ik zat gelukkig, ja gelukkig maar, anders had ik er helemaal niks van begrepen. Ik zat aan de Engelse kant. En dan word je dus als het ware ondergedompeld in die cultuur, ook in die taal. En in het begin, man, die taal, Engels. Mijn broer, die is erg goed in talen. Hij heeft zelfs Grieks gegeven. Grieks gegeven op die bijbelschool, onvoorstelbaar knap. Ja, nee, ik ben geen talenknobbel. Mijn vrouw, Leonie, die heeft ook echt een talenknobbel. Die kan ook allerlei talen spreken, vind ik zo knap. Dan gaan we naar Frankrijk, Frans. Gaan we naar Spanje, Spaans. Papimento. En hè? Ministimabu. Douchi. Meer ken ik niet. Maar goed, dat is even iets anders. Maar, dus op die bijbelschool, ik had wel graag ook Frans beter leren kunnen spreken. Want ook elke preek die we daar hoorden was zowel in het Engels als in het Frans. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, ik heb er weinig van opgestoken dan alleen die paar zinnetjes die ik net ook zei. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Heb ik zoveel jaar Frans gehoord, maar ik kan het niet lezen. Ik versta het niet. En dat komt. Ja, dat kan ook een beetje aan mij liggen. Maar ik denk ook dat ik wellicht ook op een verkeerde manier dat aangereikt heb gekregen. Want ik denk dat als je als het ware gedropt wordt in die cultuur in Frankrijk. Of je wordt als het ware gedwongen om ook daadwerkelijk die taal te spreken. En je kan niet anders dan... En er is iemand die daarbij echt helpt en traint. En niet alleen maar in een klaslokaal. Maar dat je ook echt daadwerkelijk mee wordt genomen. Dan zal de leercurve veel sneller zijn en veel sneller stijgen. Denkt u ook niet? We moeten het leersysteem dus eigenlijk omgooien. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Jezus was dus een rabbi. Hoe deed Jezus dat nou? Jezus trok met zijn discipelen op. Die zaten niet in een klaslokaal. Halleluja. Die gingen dus op stap, die gingen op weg en onderweg. Ging Jezus dus vertellen hoe het koninkrijk van God in elkaar zat. En er was een Joodse rabbi, Jozef ben Jozef. En hij zei, en dat heeft hij heel lang geleden, heeft hij dat opgeschreven. Mogen je bedekt worden met het stof van de rabbi. Mogen je bedekt worden met de stof van de rabbi. Daar moet je even over nadenken. En dat had eigenlijk te maken met, blijf zo dicht mogelijk als discipel, als leerling van de rabbi, bij die rabbi lopen, dat terwijl je dus rondloopt in dat stoffige Israël, dat je als het ware bedekt wordt met het stof van de rabbi die jij aan het volgen bent. Prachtige mooie uitdrukking om duidelijk te maken dat dus een leerling heel dicht bij die rabbi wandelde en aan het eind van de dag onder het stof zat, niet alleen van zichzelf, maar ook van degene die hij aan het volgen was, de rabbi. En dat stof kwam over hem of haar heen. En die hele rabbi, dat was een principe, dat was een gedachtegoed in die tijd. En we kennen ook de fariseeën en de sadduceeën, dat waren allemaal leraren van de wet. En daar waren hele invloedrijke scholen. En die werden allemaal rabbi genoemd. Maar Jezus heeft nooit die scholen gevolgd, maar hij werd wel door de mensen erkend als zijnde een rabbi, want hij werd ook rabbi genoemd. Maar hoe werd dat gedaan? Een rabbi was meer dan alleen maar een leerkracht voor de klas. Hij onderwees niet alleen uit de schrift, maar hij leefde het voor. Hij leefde het uit. En de discipelen, de leerlingen, die volgden hem om van hem te leren door observatie en navolging. En je werd als het ware ondergedompeld in die leer. Je werd als het ware ondergedompeld ook in dat water. Johannes de Doper, die doopte. En je werd als het ware ondergedompeld in die leer, in die waarheid. En Jezus die kwam en liet zich ook onderdompelen in dat water van de Jordaan. En de hemel ging open en de stem van de Vader die sprak: dit is mijn Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Van hem hou ik. En daar kwam dus de duif, de Heilige Geest, om op hem te landen. En dat was als het ware ook dat moment waarin hij bevestigd werd door de Vader. Kernprincipes van een rabbi, hoe ging dat dan? Heel veel werd mondeling doorgegeven. Want je had geen laptop, je had geen internet. Mijn kinderen vroegen vroeger: ja, maar papa, als u geen internet vroeger had, hoe deed u dat dan? Zo is het al, we kunnen niet zonder wifi en internet. En zeker in die tijd, alles werd mondeling overgeleverd. Mondelinge tradities werden doorgegeven zonder schriftelijke vastlegging. En iedere rabbi had ook zijn eigen uitleg. Zijn halacha, zo werd dat genoemd. Zijn eigen uitleg van hoe de wet in het dagelijks leven toegepast moest worden. En sommige rabbis, zoals Jezus, die hadden shmiga. Shmiga, die hadden een bepaalde autoriteit. Die spraken op een bepaalde manier met autoriteit. En hoe werkte dat dan? Hoe kon je dan een discipel worden van zo'n rabbi? En dat heette dan de discipelschap en dat heette de Talmidim. Dat was een intensief leerproces. Niet iedereen kon zomaar een rabbi volgen. Meestal moesten jonge jongens de Torah grondig leren, ook uit het hoofd leren. Alleen de allerbeste werden geselecteerd als discipelen. En dus jonge jongens, die begonnen al op een hele jonge leeftijd met het memoriseren, het uit het hoofd leren van al die geschriften. En alleen de beste, die gingen naar een bet midrash, een studiehuis, en die volgden de rabbi. Dus dan zat je daar en had je je best gedaan en dan hoorde je, jij mag. Nee, jij niet. Jij ook niet, jij bent ook niet goed genoeg. Nee, jij ook niet. Jij wel. En zo werd er dus scheiding gemaakt en dan had je zo je best gedaan. En over afwijzing gesproken. Heel veel jongens werden afgewezen omdat ze niet goed genoeg waren om een discipel te worden van die geweldige rabbi. En dan het volgende, jongens. Een discipel moest zijn dagelijks leven opofferen om zijn rabbi te volgen en diens manier van leven volledig over te nemen. Dus je offerde je eigen leven op. Je trok met die persoon mee. Je trok met die persoon op. En als leerling stelde je allerlei vragen, je voerde opdrachten uit. Je werd uitgedaagd om zelfstandig na te denken over de schrift. En toen kwam Jezus, rabbi, 30 jaar. Hij deed het helemaal anders. Hij koos zelf zijn discipelen uit. Jij mag. En hij koos gewone mensen. Gewone mensen. Heerlijk, hè, om gewoon te mogen zijn. Toch? Gewoon. Je mag gewoon zijn. En Jezus koos gewone mensen uit. Zoals jij en ik. Wij mogen gewoon zijn. En dan toch worden uitgekozen. Want Jezus houdt zoveel van ons. Hij maakt geen onderscheid des persoons. Iedereen was welkom om hem te volgen en hem te erkennen als zijnde de rabbi. Want hij had ook een oproep aan buitenstaanders. Hij nodigde tollenaars uit. Zondaars mochten hem volgen. Dat was onbegrijpelijk. Daarom waren de Farizeeërs en de Sadduceeërs, die waren zo fel gekant tegen Jezus. Die wilden niets met Jezus te maken. Wat doet hij nou? Dit is toch geen rabbi? Maar ja, hij had zoveel schmiga, hij had zoveel autoriteit, dat ze niet om hem heen konden. Want al die mensenmassa's, die wilden alleen maar zijn aan de voeten van Jezus, wilden van hem leren. En Jezus zegt, ja, want ik heb jou uitgekozen, ik zie jou zitten, ik heb geen aanzien zes persoon. En ook vrouwen. Dat was radicaal, dat was revolutionair, dat jij als vrouw ook aan de voeten van Jezus kon zitten. Dat was gewoon, dat deed je niet, dat waren alleen maar jongens. En Jezus zegt, ik kom. Juist ook voor de vrouwen. Zijn hier nog wat vrouwen die zeggen, ja. Ja, 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 ook jij hoort er helemaal 100%, 225, zoveel procent worden erbij. Maria zat aan de voeten van Jezus, dat was een positie. Als discipel zat je aan de voeten van die rabbi en dan zat je. Geen voorkeursbehandeling en zijn onderwijs was radicaal. En dus in die tijd was dus discipelschap een levenslange toewijding, waarbij de discipelen letterlijk in de voetsporen van hun rabbi traden. En nu komt dat om die tekst. Zeg, ja, ik heb toch die tekst gegeven. Kom nu alle. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dit zijn de woorden van Jezus. En wij kunnen daar heel enthousiast over worden. Maar hij zei dit als zijnde de rabbi. Dat van komt tot mij. Dat waren woorden van een rabbi. Een rabbi gebruikte die woorden om dus discipelen uit te nodigen om zijn discipel te zijn. Dus hij zei deze tekst als zijnde die rabbi, waarin hij dus die uitnodiging deed van kom tot mij. Kom tot mij. En lieve mensen, je kan op verschillende manieren kun je vragen om te komen. Ga allemaal eens even staan. Waarom doet hij dat? Kijk, sommigen doen het niet. Ja, kom op, ik ga een beetje staan. Wie is het nou? Nee, ik blijf gewoon zitten. En het mag, hè? Want wie ben ik dan om... Ja, ik vraag het wel netjes. Maar u bent helemaal vrij om gewoon lekker te blijven zitten. Helemaal niet erg. Maar toch bijzonder dat zoveel mensen mij toch gaan staan. Vind ik heel lief van u, want dat hoeft niet. In een klas, als ik leraar ben, dan heb ik een andere rol. Toch ergens. Want als je in een klaslokaal zit, zeg, ga eens even staan. Dan is daar een andere dynamiek in zo'n klaslokaal. U mag weer gaan zitten. U mag gewoon weer gaan zitten. Gewoon even iets om duidelijk te maken. Kijk, komt alle. Jezus zou kunnen zeggen, kom maar lekker bij me. En ik ga je over je bolletje aaien. Ik ben lief, kom maar lekker bij me op school. Kom maar. Dat was niet het komen wat hij daar zegt. Hij zei dit als een rabbi. En hij zit een stukje kom. Ga maar eens even staan. Nee, dat hoeft niet hoor, nu niet. Maar dan gaat een stukje autoriteit zit daarin. Kom eens even allemaal. En dan zeg ik dat nu niet zo, hè, Jezus, ik zeg dat niet gewoon als een lieve man, een verlosser, een bevrijder. Nee, maar ik zeg dat nu als een rabbi. Kom, want als dit het geval is bij jou, je voelt je zo gestrest, je voelt je zo moe, Je voelt je zo geleefd. Mensen zijn zo over je grenzen heen gegaan. Er is van alles gebeurd in jouw leven. Ja? Je weet van voor naar achter niet wat er allemaal aan de hand is. De druk die op jou is, is zo enorm. Je voelt je zo vermoeid. Daar is zo'n juk op je en je voelt je zo aag. Je voelt je zo rot. Je voelt je zo naar beneden gehaald. Mensen zijn helemaal finaal over je grenzen heen gegaan. Voel jij je rot? Voel jij je akelig? Alsof er een last op je schouders rugt. Kom! Kom dan naar mij toe! Kom! En onderwerp je aan mijn gezag als een rabbi. Want ik wil jou leren hoe je moet leven hier op aarde. Ik wil jou meenemen. Volg mij. Ik laat volg mij dat het stof van mijn voeten over jou mag komen. Omdat je zo dicht op mij loopt. En mij wil leren en van mij wil leren. Dat ik je voor mag gaan. Dat ik het voor mag doen. Ik wil jouw rabbi zijn. Kom dan toch alsjeblieft. Luister nou naar me. Wees niet eigenwijs. Isoleer jezelf nou niet van mijn waarheid. Want ik ben die waarheid. Maar het enige manier om werkelijk een doorbraak te forceren in jouw leven. Is dat je je anders gaat opstellen. En dat jij mij meer gaat zien dan alleen maar een verlosser en een bevrijder en een genezer. Dat je lekker naar de hemel gaat. Nee, ik wil jou hier op aarde, wil ik jou instrueren. Ik wil jou helpen. Ik wil jou kracht geven, wijsheid geven, principes aanreiken, waarde geven. Opdat je hier op aarde ook gewoon de doorbraken mee kan gaan maken die jij nodig hebt om hier op aarde te kunnen leven. Maar dat kan alleen als je mij een plek gaat geven die mij toekomt. En als die eerste plek, de plek van een rabbi, dat jij ophoudt met vragen van Heer, zegen mij. Je bent al gezegend. En in het gezegend zijn wil ik jou vragen om mij dus te volgen. Wees gehoorzaam. Loop de kantjes er nou niet vanaf. Dus hij wil zich gaan manifesteren in jouw leven als een rabbi. En op het moment dat je die plek hem gaat geven, zul jij je gaan onderdompelen in zijn waarheid. En zul je gaan merken dat je met jezelf wordt geconfronteerd, waarin hij dan zegt, ja maar, dat bedoel ik nou. De reden waarom het nou zo zwaar gaat en zo moeilijk gaat, is omdat je op bepaalde gebieden van jouw leven mijn principes, die ik jou heb aangedragen, niet wilt doen. Op het moment dat met zo'n sporter, de coach kan blijven praten en blijven praten en degene die getraind wordt gewoon toch maar lekker de patatjes eet en de hamburgers eet en niet dat trainingsschema volgt, zegt op een gegeven moment de trainer, aan jou paraplu, voor jou 10 anderen. Zo is dus ook in het geestelijk leven, in het echte leven, waarin God dan naar je kijkt en zegt, ja maar lieve jongen, lieve meid, ik hou vreselijk veel van je, maar als jij zo doorgaat, ik heb jou met je financiën, als jij zo op die manier met je financiën omgaat, dan kan daar geen zegen op rusten. Want ik wil jou ook daarin als rabbi onderwijzen hoe je met je financiën omgaat. Ja, maar ik zit met mijn kinderen, ik weet niet hoe ik met mijn kinderen om moet gaan. Nou, zegt Jezus, ik weet het wel. Ik heb heel veel principes in mijn woord gelegd die je mag gaan toepassen. Maar op het moment dat je een stukje eigen wijsheid hebt, van nou, ik zoek het zelf al uit, dan betrek je mij als rabbi niet op het gebied van je opvoeding van je kinderen. Ja, dan doe je mij tekort, zegt Jezus. En dan moet je zelf de vruchten maar daarvan plukken, maar ik hou wel heel veel van je en ik blijf van je houden. En ik blijf je toch aansporen om ook op dat gebied, maak mij dan ook daarover rabbi. Die leermeester, ga mij daarin volgen. Ja, dat klopt, dat betekent, ja, dat zijn offers brengen, dat klopt. Ja, dat zijn uren maken, ja, dat is helemaal waar. Er is hier iemand in de zaal, die is zich aan het voorbereiden om de marathon te gaan lopen. Die heeft een heel schema die hij aflegt. Eén keer 5 kilometer, dan op een gegeven moment 7 kilometer, dan wordt dat verhoogd. Want stel je nou toch eens voor dat wij allemaal in 1 keer vanuit het niets de marathon van Rotterdam gaan lopen. Ik denk dat sommigen van ons die halen het eind van de straat en het is klaar. Je zal getraind moeten worden. En dat betekent discipline. Dat betekent dat je ook vaak iemand nodig hebt die jou helpt om je te bemoedigen en aan te moedigen. Kom op, je kan het. Maar let hierop en let daarop. Gebruik je armen goed. Maar als je zo gaat rennen, dan kom je er ook niet. Nee, want je hebt een bepaald... Nou, ik weet het niet hoor, ik ben helemaal geen coach. Daar zijn principes. Met voetballen. Hoe geef je een assist? De techniek kun je leren, kun je oefenen. Want wat je op een zondag ziet op een voetbalveld met Feyenoord. Zijn we nog een beetje voor Feyenoord? Niet voor Ajax hoor, niet voor Ajax. Niet voor Ajax, nee. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Dus ik ben voor Feyenoord. Maar wat je daar ziet op die sportvelden als zo'n wedstrijd gaande is, daar is voor getraind. En God wil jou en mij ook trainen op het gebied van al die gebieden waar wij die training nodig hebben. Als het gaat om financiën, om intermenselijke relaties, het opvoeden van kinderen, op je werk. Hoe gedraag je op je werk? Hoe word je het beste in jouw werkveld? Hoe, ook op school, als student, hoe moet je leren, hoe moet je niet leren? Hoe gebruik ik AI? Hoe gebruik ik dat op een goede manier? Dat ze er niet achter komen. Maar in andere woorden, er is zoveel meer. Maar dat betekent, lieve mensen, dat wij een keuze maken. En we maken Jezus tot onze rabbi. Zeker, hij is ook onze koning. Dat werd hier namelijk gezegd. Ja, absoluut. Hij is onze verlosser, absoluut. Maar dat stukje hoor ik eigenlijk nauwelijks. Hij wil jouw leermeester zijn. Om hier op aarde datgene te kunnen doen waarvoor jij bent bestemd. En op het moment dat je genezing nodig hebt, bevrijding nodig hebt, je hebt financiën nodig, dat moet allemaal in lijn gebracht worden met zijn wil voor jouw leven, opdat je mag gaan wandelen in de bestemming die hij voor jou heeft, want jij bent gewild. Jij bent gepland. Jij bent uitgedacht. Jij bent bedacht. Jij moest hier zijn in deze tijd waarin we nu leven. Je bent geen ongelukje. Jij bent gewild door de Vader. En hij wil leven en overvloed geven in jouw leven. Opdat je mag functioneren tot eer van hem. Tot glorie van hem. In de naam van Jezus, onze rabbi en verlosser en bevrijder. Alles wat hij was, maar ook rabbi. Amen. En nou zit jij hier. Is er een gebied in jouw leven waarvan jij weet van, daar ben ik te eigenwijs. Ik ben te eigenwijs. Op allerlei andere gebieden, ja, is Jezus redelijk wel, de rabbi, zeker wel. Maar er zijn een aantal gebieden in mijn leven waarvan ik weet van, nee, dat stukje heb ik nog niet aan hem toevertrouwd. Om hem daarin ook te vragen, om daarin mijn rabbi te worden. Wat het allemaal dan ook inhoudt, in het volgen van hem, dat stof over je heen gaat komen. Als je dat ervaart, wil ik je vragen en wil ik je uitdagen. Maak die keuze. Maak die keuze om Jezus tot die rabbi te maken. Opdat je rust vindt. Want er is een onrust in je hart. Er is een onrust in je leven. Er is een bepaalde juk op je waarvan je weet, dit hoort niet bij mij. Het trekt mij naar beneden. Over 2 weken zal ik daar wat meer inzicht ook over geven. Wat dat betekent, wat die juk precies inhoudt. Over 2 weken ga ik daarop verder. Want er is een bepaalde juk. Jezus had daarbij iets in zijn gedachten wat hij bedoelde met dat juk. Daar zit een gedachtenwereld achter. En op het moment dat wij dat gaan aanvaarden en gaan begrijpen, worden wij krachtiger in onze levenswandel. En komen er meer in de vrijheid die hij voor ons heeft. Amen. Wie van jullie zegt, ja, ik wil Jezus echt maken tot mijn rabbi. Laten we gaan staan met elkaar. Als je dat ervaart van ja, Heer, dat wil ik. Ik wil het team vragen om te komen. De kindertjes kunnen gewaarschuwd worden.